Nou, misschien een paar. Welke hindernissen? Ik ben toch wel even benieuwd. Welke hindernissen kun je ervaren? Ja?
Heel veel ruimte in je leven. Dus door eigenlijk altijd maar bezig te zijn en daar niet de tijd in nemen om stil even helemaal niks te doen, verbouwd te zitten van na te doen.
Heel veel ruis in je leven, waardoor je moeite hebt om echt stil te worden en Gods stem te verstaan, als het ware. Ja. Altijd maar druk. Ja. 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 Als Jezus spreekt in Marcus 4 over de gelijkenis van het zaad, is het ook de drukte van de wereld, hè? De rijkdom en verleiding van deze wereld, alle bezige dingen die niet in zichzelf zondig hoeven zijn, maar wat ervoor zorgt dat het zaad van het woord verstikt wordt en weinig kan groeien. Ja, dat is echt een belangrijk ding, ja. Ja. Iemand anders? Ja?
Twijfel in allerlei vormen. Bijvoorbeeld, is dit wel Gods stem of wil ik dit gewoon heel graag?
Ja.
Iets heel kleins, ja, is dat dan God? Of is dat gewoon wishful thinking?
Ja, ja, ja. Van komt dat van God of wil ik dat heel graag? Ja. Spreekt God echt door die kleine dingen? Kan dat echt? Ik geloof het echt, ja. Ja, ja. Ik kan heel veel voorbeelden noemen. Ik zal het nou niet allemaal doen, maar echt, ja. Ja. Ja.
Een hele grote uitdaging is ook als je een bepaalde kopervisie hebt en je bent gefocust op één ding.
Ja.
Als je zegt van, ik wil dat heel graag.
Ja.
En je gaat bidden, hier is het uw weg.
Ja.
En je gaat vervolgens de Bijbel lezen.
Ja.
Het lijkt er precies op te slaan.
Ja.
Maar het gevaar is dat jij het constant koppelt aan hetgene wat jij wil.
Ja. Ja.
Dus, en dan kun je zeggen, ja, ik hoor hier Gods stem.
Ja.
Maar het is ontzettende uitdaging.
Ja. Precies. Er kunnen in de, ja, ja. Ik zie dat je uit ervaring spreekt, Hubert. Ja. Ik zie het aan je gezicht. Je zit er middenin. Ja. Nee, dat is echt zo. Er kunnen natuurlijk zaken of situaties in je leven zijn waarbij je echt duidelijk antwoord of richting zoekt. Het kan gaan om een partner, man, vrouw, werk of een bediening. Of het kan heel breed zijn. Maar dat je als het ware heel erg daarop gefocust, weken, maanden daarmee bezig bent en dan lees je de Bijbel. En door voor jouw gevoel, maar iedere tekst die daar maar een beetje over lijkt te gaan, die springt eruit. En denkt, ja, is het dan dit? Is dit dan het antwoord? Ja. Je mag één voorbeeld noemen, Hubert.
Ik wil leren. Een tijdje geleden had ik om. Wij zouden als gezin. Bediening krijgen in het noorden van het land. Waar wij. Ja, ik ga op zoek, wat is de weg van de heren? En dan zou ik moeten verhuizen. En ik bad echt om een huis. Daar.
Ja. Daar waar geen huizen te vinden zijn, zeg maar. Ja.
Ik was echt zo echt op mijn knieën in gebed en de Heer echt, wat is nu uw weg en hoe moet ik daar ooit een huis kopen? En ik opende daarna mijn dagboek en mijn Bijbel en daar stond echt letterlijk in, gelovigen, ga uw weg met God. En er stonden tussen haakjes bij, Psalm 107 vers 7, en daar staat, hij leidde hen in een rechte weg om te gaan tot de stad ter woning.
En je vrouw zei, is goed, we gaan gelijk.
Hij zal onze woning geven.
Ja.
En dan ben je zo, dan weet je echt van, dit is echt van de Heer. Maar
ja.
Ik moet er niet op terugkomen. Het was niet zo.
Oh ja.
En dat is zo
uitdaging. Ja, ja. Ja. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is echt een zoektocht, een worsteling. Ja. Ik denk dat we allemaal wel soortgelijke processen kennen, waarin we die antennes heel erg uit hebben staan en naar antwoorden en richting aanwijzen zoeken en soms dat denken te ervaren of dat ook krijgen. Maar of het dan ook zo gaat, dat is nog wel eens stap 2.
Ja. Ik wil even zeggen, ik had vanochtend, ik ben al heel lang aan het bidden of ik deze studie, ik ben een gast,
ja.
Of ik deze studie moet gaan doen.
Ja.
Vorig jaar opgegeven, maar ik heb het een jaar uitgesteld.
Ja.
En ik weet nu vanochtend heen. En toen zag ik ergens onderweg in neonletters leskracht. En toen dacht ik, wat is dit? Toen moest ik maar eventjes, dat ik dacht van, oké, bent u dit al?
Ja. Ja, ja, ja.
Ja, dat zijn hele kleine, subtiele dingen.
Ja, ja.
Ook wel, is het dan omdat ik dat zo graag wil?
Ja.
Of wordt dat echt door hem tegen gezegd?
Ja. Ja. Dat zijn goede vragen, ja. Ja, ja, ja. Ik ga er zo meer over zeggen, maar ik denk één ding is wel belangrijk. God heeft geen haast. God heeft geen haast. Wij hebben wel haast. Wij willen graag nu antwoord voor een vraag van gisteren. Maar God heeft geen haast. En God gebruikt, Peter Baan sprak hier 4 weken geleden over evangelisatie. En die had die ketting, weet je wel? Dat we vaak in evangelisatie een schakeltje zijn in de ketting. En God gebruikt vaak ook meerdere puzzelstukjes of meerdere schakeltjes van een ketting om je iets duidelijk te maken. Vaak is het een proces door verschillende richtingaanwijzers of signalen heen die een stoplicht naar rood doen gaan of die een stoplicht naar groen doen gaan. Vaak is het niet in één keer rood, groen, maar vaak is het een proces. En dan moeten we wel voor openstaan dat het ook een proces is en dat geduld hebben met God en met onszelf en je omgeving. Goed. Dit laat ik even voor wat het is, we komen erop terug. Hoe spreekt God tot ons persoonlijk? Dit hebben we al genoemd, hè? God sprak tot mij door die tekst, ik ervoer dat God tegen mij zei, God gebruikte hem of haar. Ik geloof dat we hier in die 4 zinnen eigenlijk de 4 belangrijkste manieren zien waarop God tot ons spreekt. Ik zeg bewust de 4 belangrijkste. Je kunt er nog dingen aan toevoegen. Maar ik denk dat dit, de 4 die we straks gaan behandelen, dat de 4 grootste, de 4 belangrijkste zijn. De eerste geloof ik, dat is het woord van God, de Bijbel. De Bijbel is als het ware het belangrijkste waardoor God tot ons spreekt. Daarbij is gebed, en ik heb het gebed genoemd, maar ik bedoel dat breder als alleen gebed, eigenlijk ook de innerlijke leiding en overtuiging door de Heilige Geest, innerlijke vrede. Gods geest getuigt met onze geest. Heel dat proces eigenlijk. Als derde, broeders en zusters. Je omgeving, de gelovigen. En als 4de, omstandigheden. En ik heb ze bewust zo gezet, omdat ik ook geloof dat dit eigenlijk als het ware de volgorde van belangrijkheid is. Waarin God dat doet, maar ook denk ik hoe wij Gods leiding en Gods stem moeten benaderen en interpreteren. De manier waarop we het moeten zoeken, denk ik ook. In deze volgorde. En dat omkadert door de omgang met God. We zagen God is een God van gemeenschap, van communicatie. En met wie spreken wij het meest? De mensen die we goed kennen, toch? Of de mensen die we veel zien. En zo is het denk ik ook met God. God zoekt ook die nabijheid. Het is niet gepast om zeg maar helemaal je eigen leven te leven. En op het moment dat je voor een moeilijke keus staat, nou dan bid je er 2 dagen voor. En dan moet God het toch wel laten zien. Eigenlijk is dat God voor je karretje spannen. Weet je, God, bij God werkt het ook door de relatie heen. Dat werkt in je huwelijk toch ook zo? Van als je nooit thuis bent en ineens wil je iets gedaan krijgen of moet er iets gebeuren, dan ben je poeslief. Dat gaat niet werken. Vraag maar aan de vrouwen onder ons. Dat gaat niet werken, mannen. Je moet gewoon vaker op die bank zitten. Dus het gaat door de omgang met God. Oh. Nou, zo denkt een man. Ja, niks in je schuur om te klussen. Nee, daar gaan we over stoppen. Dus deze 4 gaan we behandelen. Nog even kort. De 3-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. Ik doe het even kort, want de tijd gaat ook door. We zagen net deze balk. En de meest handelende persoon, denk ik, zichtbaar, is in het Oude Testament, is God sprak tot de vaderen, tot de profeten. Over de komst van de Zoon. De Zoon is vlees geworden. De Zoon heeft gesproken. En nu zien we, in Johannes, de geest is uitgestort, de geest van de waarheid, die wijst ons de weg. Hij spreekt niet vanuit zichzelf, hij is niet losstaand van de anderen, maar hij zal spreken. Dat is geen tegenstelling, want hoe spreekt de geest? Ik geloof door die 4 dingen, door Bijbel, gebed, gelovigen en omstandigheden. Nogmaals, niet om dit tegenover elkaar te zetten. Hè? Het hoort helemaal bij elkaar. De geest God zweefde over de wateren en die sprak ook. Dus die was daar ook. En de Zoon en de Vader zijn er nu ook. Maar ik denk wel, primair is dit hoe de Bijbel daarover spreekt. Oké. God spreekt tot ons door de Bijbel. Dat is echt de belangrijkste manier. We zeggen wel eens, als je nat wil worden, moet je in de regen lopen. Als je God wil horen spreken, als je God wil ontmoeten, dan moet die Bijbel echt open gaan. Dan moet je echt je Bijbel lezen. Gewoon elke dag, gewoon zeer structureel, persoonlijk, niet alleen op zondag dat die open gaat van oh, waar preekt de dominee over, maar dat je echt gewoon je Bijbel leest. Liefst met een leesrooster, dus niet hapsnap. Dat weten de bijbelschoolstudenten hier heel goed, die hebben een leesrooster, maar dat je gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk dat je je Bijbel leest. Hoe spreekt God door prediking? De broeder vroeg het net, hè, van wat dan van de dwaasheid van de prediking? Ik geloof dat het de prediking, het onderwijs van het woord van God, een van de belangrijkste manieren is waardoor God spreekt. Wat deed Paulus als hij ergens kwam in Handelingen? Hij ging naar een synagoge om te spreken, om onderwijs te geven. En ook in de brieven tegen Timotheus, hij krijgt de opdracht, predik het woord, volhard daarin, gelegen, ongelegen. Dus dat is echt belangrijk. De prediking, het onderwijs, wat we horen. Maar ook als je zelf je Bijbel leest. Of het in een groep bestudeert. Dat is echt de manier waarop God spreekt. Nou, wat zegt God? Hij spreekt in de Bijbel, denk ik, allereerst om zichzelf te openbaren. Hè? God laat zichzelf zien. Jezus zegt, ik heb uw naam geopenbaard op de aarde. Jezus kwam om de Vader bekend te maken. En we lezen het woord van God om de Vader, de Zoon, om de Geest te leren kennen. En ik denk ook om zijn bedoelingen, wegen, wie hij is, wat hij wil voor ons leven bekend te maken. Hebreeën 4 zegt, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dit vind ik een mooi citaat. Het zegt, het lezen en overdenken van de Bijbel leidt niet tot een ontmoeting met God. Het is een ontmoeting met God. Die moet je even opschrijven. Het lezen en overdenken van de Bijbel leidt niet tot een ontmoeting met God. Het is een ontmoeting met God. Wij kunnen soms sterk de hang hebben naar ervaringen, naar dingen die op ons afkomen, of briefjes die naar beneden dwarrelen. Maar God geeft de Bijbel en hij spreekt elke dag, dagelijks tot ons door de Bijbel. God is daar. Iemand zei het in de pauze. Jezus is het vlees geworden woord. Ontmoeting met God. Hierin, kijk, zoals de Heilige Geest de Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd om de Bijbel tot stand te laten komen, op die manier hebben wij nu diezelfde Heilige Geest die als het ware dit op schrift liet stellen. Het is diezelfde Heilige Geest die nu door dat woord wat hij ingeademd heeft, wat hij als het ware heeft gegeven, ons helpt om God beter te leren kennen en dat hij tot ons spreekt. Dus dat is het proces. God spreekt, het is op schrift gekomen en wij ontvangen dat. Ik denk in algemene zin spreekt God altijd. Wanneer je Bijbel leest aan tafel, thuis of in de kerk of met een Bijbelstudiegroep of in je stille tijd. God spreekt altijd, in het algemeen. Maar er zijn ook momenten en ik denk dat we dat allemaal kennen. Misschien kan je de tijd en de plaats en de datum nog wel opnoemen of heb je dat opgeschreven. Dat je zegt toen en toen, toen was er echt iets dat me echt dicht aan het hart kwam. God sprak echt tegen me toen ik dat las of onder die prediking. De vraag is, hoe kunnen we dat in ons hart bewaren? In deze vluchtige tijd. Van Maria lezen we, zeer regelmatig, Maria de moeder van Jezus, en zij bewaarde deze woorden in haar hart. Dat is echt heel mooi. Dat is echt heel mooi. En weet je, wij zijn vluchtige mensen. Wat je vandaag hoort, ben je misschien morgen weer vergeten. Wat je morgen in de kerk hoort, dat weet je woensdag niet meer. En in dat alles spreekt God. En het is belangrijk dat we sommige dingen ook daar echt dan even bij stilstaan. Dus een paar handvatten. Nou, je leest persoonlijk de Bijbel. Probeer dat een keer te herlezen. Een hoofdstuk 1 of 2 keer doorlezen. Of als er iets is waar je echt even bij stil wil staan, om daar even je gedachten over te laten gaan. Daarover te mediteren. Denk ook, heren, wat wilt u zeggen tot mij? Wat maakt u duidelijk? Het is goed om vragen te stellen. Niet gelijk allemaal conclusies te trekken. Maar ook gewoon om open te staan en vragen te stellen. Heren, wat spreekt u? Ik luister. En dit vind ik ook belangrijk, opschrijven. Wie van jullie heeft er een dagboek? Ik zie een heel aantal vingers. Ik wil je echt stimuleren om een dagboek aan te schaffen. Of een dagboek bij te gaan houden. En voor sommigen, mijn vrouw schrijft al 20 jaar dagboeken, dus die stapel is heel groot. Maar zij schrijft heel veel. Ik heb zelf ook een dagboek, maar dan schrijf ik gewoon korte dingetjes. Ik ben niet zo'n schrijver. Dat ligt me gewoon niet zo erg. Maar ik wil je wel aanmoedigen om een schriftje te nemen. En op welke manier je dat doet, dat moet je zelf bekijken. Maar om iets te nemen waarin je dingen noteert, waarin je dingen opschrijft, waarin God je ergens bij bepaalt. Of dat nou iets is wat een broeder of zuster tegen je zegt, of onder de prediking, of wanneer je stille tijd, wanneer je Bijbel leest. Dingen, kijk, het volk Israël ging de Jordaan door. En wat moesten ze doen daar aan de andere kant van de Jordaan? Ze moesten daar gedenkstenen neerzetten. 12 stenen. Uit het midden van die rivier, Jordaan, moesten ze stenen nemen, de mannen op hun schouder en neerzetten. Want als je kinderen vragen, papa, mama, wat betekent dat? Snap je? Om daar weer naar terug te gaan. En zo kan een dagboek ook iets zijn wat je helpt om het spreken van God, het handelen van God, als het ware te herinneren en op te merken. Naar God uitspreken in gebed. Heere, is dit van u? Wat wilt u? Wat moet ik doen? En nogmaals, stel vooral vragen. Ik denk, we moeten te voorzichtig zijn om al te snel conclusies te trekken. En gehoorzamen, toepassen en onthouden. Misschien zegt de Heer wel dat je het goed moet maken met iemand. Of dat je niet eerlijk bent geweest met je belastingaangifte en dat je nog geld moet geven. Of dat je iets anders recht moet zetten. Dat kan ook, hè? Gewoon dat er iets is in je leven wat je moet veranderen. Of die collega die zo irritant doet dat jij hem juist met vriendelijkheid tegemoet moet treden. En je niet terug moet trekken. Opmerkzaam zijn op Gods handelen. Dit las ik nog ergens afgelopen dagen. Je hoeft geen briefje uit de hemel te verwachten als je op aarde een heel boek tot je beschikking hebt. Wij kunnen soms wachten op het spreekwoordelijke briefje uit de hemel. Maar God heeft een heel boek gegeven. Psalm 119 zegt: het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Oké, de Bijbel. Het tweede is gebed. Door stilte, overdenking en gebed wil God tot ons spreken. God spreekt. Gemeenschap. Gebed is een wederkerige gemeenschap. Kijk, in gebed hebben zowel, ik heb genoemd, aanbidding en verzoek. Dat zien we in het Onze Vader. Hè? Onze Vader in de hemel is uw naam worden geheiligd. Aanbidding. Maar ook geef ons heden ons dagelijks brood. Dus ook waarin we onze behoeften bekendmaken bij God. Maar ook dat we luisteren. En ontvangen. Of soms gewoon eens stil zijn. En even niks zeggen. Er is een lied wat zegt: wees stil voor het aangezicht van God. Om gewoon stil te zijn. En dan hoef je misschien helemaal niet gelijk allemaal dingen te voelen of te ervaren. Maar gewoon om je gedachten. Dat is wel belangrijk, hè? Om dan niet helemaal in het niks te zijn. Helemaal gewoon nergens. Maar om je gedachten bewust op Jezus te richten. Of op dat wat je net hebt gelezen. Heer, wat zegt u? Dank u wel, Heer Jezus. Zo mooi, hebben we net gezongen, hè? Psalm 25. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hen vrezen. Zijn verbond of zijn wegen maakt hij hun bekend. Die psalm zegt dan: Gods verborgen omgang vinden. Vertrouwelijk gaat de Heer om. En dit is onder het oude verbond al, hè? Snap je? Dus dat was toen ook al. Mensen als David en Daniel, die hadden een omgang met God. Echt. Vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. Ik noemde al, ik bedoel hier onder dit kopje gebed niet alleen specifiek gebed, maar ook de werking en de leiding van de Heilige Geest. Innerlijke vrede of onvrede. Romeinen 8 zegt: de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Dat is wat de Heilige Geest ons geeft. Dat is wat hij bewerkstelligt. Een zachte aandrang. Als we ergens voor bidden, Heer, moet ik dit doen, moet ik dat doen, moet ik die kant op. Spreekt u tot mij? Welke kant moet het op? Als je daarover nadenkt, als je daarvoor bidt, ervaar je dan een toenemende vrede of word je onrustig? Romeinen 8 zegt ook, de geest getuigt met onze geest, daar staat erachter dat wij kinderen van God zijn. Maar dat is ook breder, dat principe kun je ook breder trekken, dat Gods geest. Ik weet situaties in mijn eigen leven dat je gewoon diep van binnen weet van, Heren, dit is echt de bedoeling. Dat je gewoon zo'n diepe vrede hebt. Maar ik weet ook situaties waarvoor iets waar ik wel 1,5 jaar voor gebeden had. En ik voelde eigenlijk een onvrede in mijn hart om de volgende stap te zetten. Ik heb er toen met een broeder over gepraat. Hij zegt, zolang je onvrede ervaart, zou ik het niet doen. Terugkijkend zie ik echt hoe God die puzzel heeft gelegd. Maar dat is echt door een zoektocht. Dat je soms met je handen omhoog en met je rug tegen de muur staat. Heren, waarom? En hoe lang? En waarom zo? Ja?
Ja, ik denk dan bij Jona. Zeg maar, die waarom niet.
Ja.
Ja. Ja, kan je dan afgaan op dat gevoel, zeg maar. Dus oké, okay, of in
vrede. Jona die moest naar Nineveh, maar hij wilde niet.
Nee.
Nou, Jona was ook ronduit ongehoorzaam. Ja. Nee, nee, nee. Ik denk, kijk, soms kan God ons iets duidelijk maken en willen we niet. Of is dat gewoon, hebben we er gewoon geen zin in? Of voelt dat heel oncomfortabel? Als we eerlijk zijn, kijk, dan weten we diep van binnen al dat we ongehoorzaam zijn. Maar weet, als we eerlijk zijn, we kunnen mooi praten, maar we weten dat. Ik denk, dat is wat God bedoelt. Jona wist drommels goed dat hij ongehoorzaam was. Want toen hij ging stormen, wist hij gelijk, gooi mij maar overboord, want het komt door mij. Dus Jona wist het. Ja.
Maar hij dacht ook, hé, dat schip, daar komt het
perfect. Dat is een buitenkansje. Die ligt daar precies voor mij. Ja. 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 Nee, maar diep van binnen wist hij het. Ja, geloof ik wel. Colossense 3 zegt, laat de vrede van God heersen in uw harten. En eigenlijk het woord wat er wordt gebruikt met heers, het Griekse woord, heeft iets in zich van scheidsrechter zijn. Dus Colossenzen 3:15, laat de vrede van God heersen of scheidsrechter zijn in uw harten. Nogmaals, dit is niet de ultieme graadmeter, hè? Want ik ken gelovigen die hebben vrede over zaken waarvan ik denk, het deugt echt niet. Het deugt echt niet. Of het is zeer onverstandig dat je dat doet. Sommigen denk ik, het gaat echt tegen het woord van God in. Of andere vlakken denk ik van, het is niet wijs. Niet over alle dingen. Bijvoorbeeld, ik ken mensen van dichtbij, die gaan dan als stelletje, je hebt verkering, je hebt een jaarverkering of zo, en die gaan dan samen op vakantie. En die dan slapen dan samen in een tentje. Nou, zondig je dan? Ga je dan tegen het woord van God in? Zegt de Bijbel ergens, je mag niet samen op vakantie als je verkering hebt? Dat zegt de Bijbel niet. Je moet niet de kat op het spek binden. Ja, precies. Dus er zijn ook, denk ik, principes. Maar goed, als je erover praat, zeg je, ja, wij geloven gewoon dat het kan. Dat het goed is. Snap je? Dat is een lastig. De vraag is in hoeverre er dan nog echt openheid is om daar echt eerlijk over te praten. Maar de vraag is ook, wat voor getuigenis wil je afgeven als christen? Is dit wijs? Is dit verstandig? Wil je naar de buitenwereld dan doen overkomen van, wij zijn al getrouwd of zo? Is dit de manier ook waarop je dan wil dat jouw kinderen dat gaan doen? Ga je dan wijs om met je eigen begeerte? Snap je? Dus er zijn ook gebieden waar de Bijbel niet expliciet iets over zegt. Maar waar we wel, denk ik, eerlijk naar moeten kijken. Of onszelf moeten afvragen. Of je omgeving van, is dit echt de zuiverste weg? Ik denk dat het niet de bedoeling is. Dat het niet wijs is, laat ik het zo zeggen. Nee. Innerlijke vrede als graadmeter. Maar altijd ondergeschikt aan de Bijbel. Daar ga ik zo meer over zeggen, maar dat is echt belangrijk. Want wij leven ook in een emo-cultuur. Doe wat goed voelt. Volg je hart, want dat klopt. Snap je al dat soort slogans? Dat is onze cultuur echt van doordrenkt. En daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Moeten we echt voorzichtig mee zijn. Want waarheid wordt dan ook subjectief. Wat is dan de norm? Ja, maar ik geloof dat God dit zegt en dat ik dit moet doen. Maar als dat tegen het woord van God ingaat, ik kom daar zo nog op terug, maar dat is echt heel belangrijk. Dit zei ik al, als God spreekt, schrijf het op. Andrew Murray, Jullie hebben boekjes van hem gelezen ook, hè? Die zegt: het leren kennen van Gods stem gaat hand in hand met een leven van gebed. Door middel van gebed komen we dichter bij God en kunnen we zijn stem beter verstaan. God spreekt tot ons door andere gelovigen. 1 Korinthe 12, dat spreekt over het lichaam van Christus. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. De Bijbel komt natuurlijk uit een Oosterse cultuur, dat is een wij-cultuur. Wij zijn het in het Westen kwijtgeraakt. In onze individualistische samenleving ervaren we het lijntje met God vooral zo. God spreekt tot mij, God werkt in mij of door mij. Maar de Bijbel spreekt over de gemeente als een collectief. Christus is het hoofd en wij zijn met elkaar het lichaam. En Christus werkt door dat lichaam. En die lichaamsdelen, die verhouden zich ook op een bepaalde manier tot elkaar. Die werken met elkaar samen. Dat is één geheel. Als het goed is. Collectief. Ja?
In dat filmpje zagen we ook dat die leider van die
stam, die groep.
Die is nog niet geloofd. Tenminste, kwam het niet over uit het filmpje. Maar toch... sprak toch wel door hem,
ja.
Door hem anderen te laten aanmoedigen om toch dat rode boek aan te nemen.
Ja.
En in hoeverre kan je dan Gods schepping als collectief in plaats van alleen de geloof?
Je bedoelt, in hoeverre spreekt God ook door de schepping? Dat kan ook, ja. Ik geloof ook dat God door niet-gelovigen jou ook iets duidelijk kan maken. Ik denk dat God alles gebruikt. Ik noem nu even alleen specifiek het lichaam van Christus. Maar ik geloof dat God, zeg maar, zowel schepping als niet-gelovigen alles kan gebruiken. Een ezel bij Biljam, om hem iets duidelijk te maken. Ja. Nog een vraag? A little bit.
Question. I think I've heard you said that Jesus is the head and we are the body.
Yeah.
But what do you think personally? Like, we have many different churches.
Yes.
Different churches, do you think we not divide the body of the Christ or not? Because we are the body, and one church say, for example, Catholic, Orthodox, and different opinion about it. What do you think about that?
Of the body of Christ, the whole churches, every churches, every denomination. Yeah, I understand your question. Your question is that God wants that we in so many different churches live. Yeah. I will. Yeah. Yeah. I will. Yeah. I will answer in Dutch. Yes? Okay? Yeah. You will translate. Yeah. Ik kijk in Johannes 17. Daar bidt de Heer Jezus dat ze alle één zijn. Dus ik geloof dat God eenheid wil. Zoals de Vader, de Zoon en de Geest één zijn, daar gemeenschap en eenheid is, zo geloof ik ook dat God eenheid wil. In de nieuwe hemel, nieuwe aarde, daar zal eenheid zijn. Daar zal geen verdeeldheid zijn, maar daar zal eenheid zijn. Dus God wil die verscheidenheid niet. God wil niet, denk ik, dat we allemaal in verschillende hokjes zitten. Tegelijkertijd denk ik ook, het is niet per se erg dat we in verschillende denominaties zitten. Want het hoeft ook niet per se allemaal onder één paraplu. Dus dat we verschillende kerken hebben en verschillende denominaties is niet het probleem, denk ik. Maar het gaat mis wanneer we elkaar gaan verwijten of niet lief hebben. Wanneer we de verbondenheid in Christus uit het oog verliezen. Kijk, dat wat we hier zien, ik weet niet met hoeveel kerkverbanden we vandaag zijn, maar het zullen er op zijn minst 15 zijn. Misschien nog wel meer. We zullen over heel veel dingen anders denken. Maar het belangrijkste is dat we elkaar vasthouden in Christus. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook dingen die echt wel scheiding kunnen maken. Iemand die bepaalde essentials als het ware niet beleidt, dan valt er wel ergens een scheiding. Dat denk ik wel. Ja.
Ja. We moeten ook weer, bijvoorbeeld als het gaat om een valse leer, moeten we ook daarvoor
onderscheiden. Ja.
Onderscheiden, maar ook oordelen.
Ja.
Van de 26 brieven van het Nieuwe Testament worden er waarschuwingen gedaan ook over valse leer.
Ja.
Ja, dat
eens. Ja, dat is spanningsveld. Ja.
Dus wanneer kunnen we dan zeggen van wanneer gaat het te ver, wanneer gaat het niet te ver? Natuurlijk, je hebt primaire kwesties, secundaire kwesties. Hm.
Ik laat het nu rusten, ja? Dat gaat een beetje te voorbij, te ver aan het onderwerp van vandaag. Ik ga een beetje door, want de tijd gaat ook door. En we zijn nog niet klaar. Ja? Dus het lichaam van Christus, het collectief. Die tekst hebben we al gelezen uit Handelingen 16. Of het was een van de teksten die gelezen werden. Daar zegt Paulus dat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had. Dus die Macedonische man, die komt daar in het visioen. Kom over naar Macedonië en help ons. En daar was Paulus, Silas en Lucas volgens mij zijn daarbij. En die komen gezamenlijk tot de conclusie. God spreekt tot ons en God roept ons. Dus daar is samenstemming over het spreken en de leiding van God. Nou, God geeft vaak aanwijzingen. Dat geloof ik echt door het functioneren van het lichaam van Christus. Tegelijkertijd, als je doorleest in Handelingen, er zijn altijd uitzonderingen, daar is Paulus aan het einde van zijn derde zendingsreis, dan gaat hij naar Jeruzalem. En dan is hij al in Efeze, Handelingen 20, waar de broeders zeggen van ga niet naar Efeze, want er komen verdrukkingen. Hij zegt ik ga toch, want wat me ook te wachten staat, ik moet daar naartoe. Dan komt hij nog verder, dan komt er een profeet, Agabus, en die pakt de riem van Paulus en die bindt hij om zijn handen en voeten. Hij zegt zo zul je gebonden worden. En hij heeft gelijk, hè? Hij heeft gelijk. Want zo werd Paulus ook gebonden als je doorleest in Handelingen. Dus wat zeggen de mensen dan? Paulus, ga niet, je moet niet gaan, ga niet naar Jeruzalem. Dan zegt Paulus, ik ga toch. Ik geloof dat ik daarheen moet. Wat is de... Paulus schuwt het lijden niet. Dat was de reden, ja, ik kom zo bij je vraag. Dat was de reden waarom zijn omgeving eigenlijk zei van Paulus, je moet er niet heen gaan en... Maar Paulus, en dat bedoel ik, dat leiding is ten diepste altijd een zaak tussen God en ons. God spreekt echt door het collectief, door de gelovigen, door de gemeente. Maar uiteindelijk is dat wat we zelf ervaren, wat God zegt, natuurlijk met inachtneming van het woord van God en alle andere dingen, is wel doorslaggevend. Ja, daar een vraag?
Ja, want het kan zijn dat die mensen hadden het wel, zouden het bij het rechte eind, alleen dat ze de verkeerde conclusie hadden.
Ja. Precies, dat denk ik ook. Ze hadden bij het rechte eind, maar trokken de verkeerde conclusie. Ja, dus ze zagen dat gaat komen. En Paulus zei van, ik schuw het lijden niet, al moet ik zelf sterven. Ik ben bereid om te sterven, zegt hij. Ik moet daarheen. Ja?
Er zit dat ook niet in een stuk motivatie. Zij zagen wat gaat er komen.
Ja.
Iets om uit de tekst.
De juiste gericht, eigenlijk de geestelijke gezindheid.
Ja.
Geest of vlees.
Ik kan me voorstellen dat het hier de wezenreden was, ja, maar dan zijn we jou kwijt.
Misschien wel.
Ja. Maar ja. De beweging achter zitten, Paulus steeds afstemde op de geest en voelde van ja, maar ik moet gaan.
Ja, ja. Klopt. Ja.
De discipelen wilden Jezus ook tegenhouden.
Ja, precies. Ja. De mens schuwt het lijden, hè. Dat zit in ons. Wij willen geen pijn. We doen er alles aan om pijn te voorkomen. Oké. Raad en advies zijn belangrijk, maar uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk om keuzes te maken. Dat heeft denk ik te maken met volwassenheid en ook met verantwoordelijkheid. Er kunnen twee uitersten zijn. Aan de ene kant mensen die volledig afhankelijk zijn van advies. Of aan de andere kant mensen die geen advies willen accepteren. Beide extremen zijn denk ik ongezond. Als we alleen maar op de meningen van mensen afgaan, dat is niet de bedoeling. Maar als je nooit luistert, je nooit gestuurd of gecorrigeerd kunt worden of laat worden door anderen, is ook ongezond. Dan ga je ook brokken maken. Ik wil hier in het bijzonder nog iets zeggen over de rol van geestelijk leiders. Want ik geloof echt dat het lichaam dat functioneert ook, juist ook denk ik door mensen of personen die leiding geven. God geeft gaven in de gemeente, in het lichaam, met het oog op het functioneren. En ik geloof ook dat God daarin gaven geeft aan mensen die bemoediging of wijsheid of onderscheiding, die, waar God echt gaven aan geeft, om als het ware anderen daarin te helpen. Dat kan manipulatief worden, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is de verkeerde kant van het spectrum, als je helemaal afhankelijk bent van één persoon. Maar de positieve kant, en dat is denk ik hoe dat op een goede manier kan functioneren, is dat je echt mensen kent in je omgeving aan wie je advies vraagt, maar door wie je ook laat gezeggen. Door wie je ook laat sturen. Ook al doet het pijn, of is er een andere woord of een andere route, dat je eigenlijk voor ogen neemt dat je dat wel eerlijk kan ontvangen. En tegelijkertijd gebruikt God ook andere gelovigen, alle gelovigen, om iets duidelijk te maken. Teksten over de elkaar teksten, hè? Die zijn er heel veel in de Bijbel. Bemoedig, onderwijs en vermaan elkaar. De vierde. Omstandigheden. Wie van jullie is er opgegroeid met de catechismus? Kijk, ik ook. Heel mooi. Wat zegt zondag 10, vraag en antwoord 27 over de voorzienigheid van God? Wie kent hem nog? Ja. Ja, ik heb hem uitgeprint, maar hij ligt achter, dus ik moet hem even halen. Ik ga hem wel even voorlezen. Ik doe het even in de in mijn eigen woorden. Ik heb hem in de oorspronkelijke taal, zoals die in de catechismus staat, maar ook in de gewone taal. Wat bedoel je met de voorzienigheid van God? Antwoord: dat de almachtige en overal aanwezige kracht van God, waardoor hij met eigen hand hemel en aarde en alles, alle schepsels onderhoudt. Hij regeert alles zo dat niets toevallig gebeurt, maar dat we alles uit zijn vaderlijke hand ontvangen. Bomen, planten, regen, droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten, drinken, rijkdom, ziekte, rijkdommen, armoede en alle andere dingen. Heeft van de soevereiniteit van God, de voorzienigheid van God. Dus dat we alles in ons leven uit de hand van God ontvangen. Dat God ook alle dingen, tot aan de musjes, tot aan de mieren, in zijn hand heeft en ook stuurt. Bekende tekst uit Romeinen 8 zegt: en wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Het gaat verder namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat goede, wat is dat goede?
Gods werk.
Zijn wil.
Zijn wil.
Gelijkvormig worden aan Christus.
Gelijkvormig worden aan Christus.
Opbouw van zijn koninkrijk.
Opbouw van zijn koninkrijk. Wil iemand vers 29 eens lezen? Romeinen 8, vers 29. Wil iemand die opzoeken om die te lezen? Want je moet de Bijbel lezen in zijn context, hè? Niet alleen maar losse teksten eruit plukken. Dat doe ik wel een beetje. Maar de boodschap moet er wel in zijn context staan.
Want hem die hij van tevoren gekend heeft, hij er ook van tevoren toe bestemd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijk te vallen. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn van de vele broeders.
Precies. Opdat. Heeft hij ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus God laat alle dingen in ons leven meewerken ten goede. En dat goede is dat we groeien naar het beeld van Christus. Steeds meer gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Daarvoor gebruikt God de omstandigheden. Een andere tekst uit het Oude Testament van Jozef. Jullie kennen die tekst wel, denk ik. Dan zegt Jozef tegen zijn broers uiteindelijk: jullie hebben wel kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Zij hadden Jozef in de put gegooid. Ze dachten: weg met die dromer, weg met die praatjesmaker. En hij ging in de put en in de gevangenis en uit de gevangenis. En God maakte hem onderkoning. En God gebruikte hem om talloze mensen in leven te houden door de hongersnood. Dus hier zie je, God werkt door die crisis heen, door hele eigenwijze, koppige, jaloerse mensen, door verkeerde motieven van andere mensen, die iets heel lelijks deden bij Jozef. Dat gebruikt God, dat kwaad, om iets heel moois te bewerken. Dat is onvoorstelbaar, hè? En dat vinden we heel mooi om te lezen van Jozef, maar dat vinden we heel pijnlijk in ons eigen leven. Dat is echt moeilijk. Maar dat betekent dus dat God ook moeilijke dingen in ons leven, in jou en in mijn leven gebruikt om iets moois te bewerken, om iets goeds te bewerken. Hij spreekt daardoor. God gebruikt omstandigheden om zijn plannen ten uitvoer te brengen. Paulus en Silas moesten de gevangenis in om de stokbewaarder het evangelie te vertellen. Ze zongen daar in de boeien. God kan op bijzondere wijze deuren openen of sluiten. Zek Poene zegt: als we iets waar we erg naar hebben uitgekeken en voor gebeden hebben niet ontvangen, kunnen we er zeker van zijn dat God iets beters voor ons heeft. God heeft iets beters voor ons. Weet je, durven we God op die manier te vertrouwen? Ook al zitten we met gebroken dromen. Of pijn in ons hart. Of diep verdriet. Geloven we dat het ook de goede hand van God is die ons leven leidt? Dit vraagt om opmerkzaamheid en overgave. Packer zegt, Gods wil leren kennen is geen eenmalige gebeurtenis, maar een voortdurende zoektocht. Het vereist discipline, geduld en vertrouwen in Gods timing. Hoe ervaren? Het is al kwart over, maar ik ga nog even door. Ik wil nog even een paar dingen afmaken, anders is het ook eigenlijk niet af. Dus we hebben die vier dingen gezien. Hoe God spreekt door zijn woord, door gebed, door gelovigen en door omstandigheden. Hoe ervaren of interpreteren wij Gods stem? We kunnen denk ik zeggen, onze beleving of ervaring van het spreken van God is afhankelijk ook van onze relatie of van ons leven met hem. Maar ook geloof ik dat het te maken heeft met onze persoonlijkheid en ons karakter. Dus hoe wij God ervaren, zegt ook iets over ons. Als ik kijk, mijn vrouw en ik, we zijn 12 jaar getrouwd. We zijn allebei wat jonger tot geloof gekomen. Maar als ik zie hoe haar leven met God is en mijn leven met God, hoe wij zeg maar God persoonlijk ervaren, is dat echt heel anders. En het begin van ons huwelijk vond ik dat best wel moeilijk. Want zij ervaart God op een veel nabijere manier als ik. Eigenlijk zoals wij als man en vrouw op de bank zitten en met elkaar praten, zo gaat zij echt met God om. Heel dichtbij. Echt zo dichtbij. Toen dacht ik van ja, eigenlijk wil ik dat ook. Dat is geen verkeerd verlangen, denk ik. Dat wil ik eigenlijk ook. Maar inmiddels zijn we wat verder en denk ik van ja, maar zij is ook gewoon heel anders als ik. Zij leeft ook op een andere manier als ik. Haar persoonlijkheid, ook hoe zij menselijke relaties ervaart, is anders. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat verschil zien en dat we niet per se gaan vergelijken of zeggen van zoals bij hem of haar, zo moet ik het ook. God heeft ons ook verschillend gemaakt. Dus ook hoe we Gods leiding en Gods stem ervaren, kan daarin echt anders zijn. Er kunnen twee uitersten zijn. Ik zet ze even tegenover elkaar. Hoofd en hart. Je hebt mensen die heel sterk vanuit hun hoofd leven. En je hebt mensen die heel sterk meer of meer vanuit hun innerlijk, hun hart leven. Stel je zet die ook tegen, dat zijn geen tegenovergestelde, maar ik zet ze even neer. Of rationeel en mystiek. Ik ben even benieuwd, die vraag moet je even voor jezelf beantwoorden. Naar welke kant neig jij het meest? Wat is bij jou het meest aanwezig, het meest prominent waardoor je je leven laat leiden? De manier waarop je je keuzes maakt. Hoef je geen antwoord te geven, maar denk daar eens even over na. Sommigen weten het gelijk. Die zeggen ja, mannen, vrouwen. zo zwart-wit is het niet hoor. Ik denk wel dat het over het algemeen regelmatig zo is. Laat ik het voorzichtig zeggen. Maar er zijn ook grote uitzonderingen. Er zijn grote uitzonderingen. Weet je, ik wil allereerst zeggen, je hebt ze beide nodig. Hoofd en hart, Bijbel en geest. Het rationele en het bevindelijke. Noem het even bevindelijk of mystiek. Je hebt het beide nodig. Dit vind ik heel belangrijk. Dit is denk ik heel belangrijk. Dat we zeiden natuurlijk net. Ja?
Ik heb een vraag. Uiteindelijk, hoe is hoofd hetzelfde als rationeel en hart gelijk aan mystiek?
Ja, ik laat het even rusten nu. Is het goed? Want ik heb niet zoveel tijd meer. Als het een grote vraag is, moet je zo even naar me toe komen. Ja? We begonnen natuurlijk van ik ervoer dat God tegen me zei. Of God sprak tot me dat. En ik geloof echt dat God persoonlijk tot ons spreekt. We hadden natuurlijk net even jouw vraag ook erover. God spreekt persoonlijk tot ons. Maar ik denk wanneer we ervaren dat God persoonlijk tot ons spreekt, of dat we dingen moeten doen of bepaalde keuzes moeten maken, is allereerst belangrijk dat we beseffen van, is dat wat God duidelijk maakt aan mij, is de keuze die ik wil maken of ga maken, de kant die ik op moet, is dat in lijn met Gods woord? Is dat een geestelijke weg? Ten tweede denk ik het principe van Matteüs 6. Jezus zegt, ga in je binnenkamer, sluit je deur. Uw vader die in het verborgene is en in het verborgene werkt. We kunnen soms echt de stem van God of Gods leiding heel persoonlijk ervaren. Ik denk dat het dan wijs is dat we dat ook persoonlijk houden. Dat we dat niet gelijk aan publiek maken. Want het kan de naam van God en het getuigenis van een christen, maar ook mensen schaden als we soms met grote monden roepen, God zegt tegen mij dat ik dit moet doen. Of God heeft me duidelijk gemaakt dat. Ik zeg niet dat God niet zo werkt. Maar het kan ook regelmatig gebeuren en ik ken de voorbeelden dat het toch anders ging. Dus we zaten er naast. Een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik was 19 jaar. En toen kreeg ik verkering met een meisje. Ik was 15 jaar toen ik tot geloof gekomen was. En ik zocht ook een gelovig meisje. En het meisje waar ik mee in aanraking kwam, die ging wel naar de kerk, was heel serieus, was heel ernstig, maar niet tot geloof gekomen. En ik dacht, heren, wat moet ik nu? Dus we hadden gezegd, over 2 weken, binnen 2 weken maken we een keus. Achteraf zeg ik, dat is al niet goed, hè? Want God heeft geen haast. Dus zo'n termijn, op die manier moet je denk ik niet stellen. Is denk ik niet gezond. Want dan ga je er druk op zetten en dan moet er iets gebeuren. Ik las in mijn Bijbel en ik las uiteindelijk 1 Petrus 3 vers 7 waar staat, geen mannen eens gelijks voegt u naar uw vrouwen. En ik dacht, dat is het antwoord. Dus we kregen verkering. En de tijd ging door en dat ging door en dergelijk. En het gaf behoorlijk struggle op geestelijk gebied, want we vonden daar eigenlijk geen herkenning. Tot ik in Zuid-Afrika kwam op een zendingspost. En ik kwam daar in gesprek met een broeder die ook uit Nederland kwam. Hij zegt, joh, vertel eens iets over je vriendin. Hoe is dat gegaan? En ik vertelde heel dat verhaal. En hij zegt, joh, maar ken je die tekst uit 2 Korinthe 6 niet, vers 14, waar God zegt van, je moet geen juk aangaan met een ongelovige. Ik zei, ja, die tekst kende ik inderdaad niet. Dat wist ik niet. Nou, ik heb huilend op mijn bed gelegen, want ik wist diep van binnen, ik moet haar loslaten. Uiteindelijk is die verkering uitgegaan, ik heb het uitgemaakt. Maar wat ging er mis in mijn leven? Ik heb er wel een beetje van geleerd. Wat ging er mis in mijn leven? Ik kende de principes van het woord niet als het gaat om verkering. Als het gaat om, en dat is veel groter dan alleen dat. Ik kende die principes niet. Dus ik zocht naar een tekst. Ik zocht naar antwoord, eigenlijk heel erg zo. Maar ik deed iets wat buiten de kaders van God ligt. En dat had ik gewoon kunnen weten. Als ik dat maar had onderwezen gekregen of gelezen had zelf, ik had dat kunnen weten. Dus soms dan maken wij keuzes, dan doen wij dingen, dit geldt voor mij, want jullie kennen dat in je eigen leven. Dan doen wij dingen waarvan we misschien achteraf zeggen, dat was niet de wil van God. En ik zat er echt naast. Maar ook dat kan God meewerken ten goede, zelfs dat. Ook onze verkeerde keuzes. Ja. Dus dat wat wij persoonlijk ervaren, dat zou ik als advies willen houden, hou dat ook persoonlijk. Hou dat in je binnenkamer en bewaar dat in je hart, zoals Maria dat in haar hart bewaart. En gooi dat niet gelijk te grabbel op straat of online, maar blijf daar ook intiem mee. En soms is het een puzzel hoe God dat verder uitwerkt. Deze kant wordt levend door, als het ware levendig. Hè? We hebben dat ook nodig. Dus we moeten dat niet tegenover elkaar zetten. Woord en geest, hoofd, hart, dat hebben we echt allebei nodig. Ook om juist in balans te blijven. Ze vormen een eenheid. Dit vind ik mooi, hè? Efeze 6. Het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Dus waarmee werkt de geest? Het woord van God. De geest is niet een op zichzelf staande persoon die zomaar wat doet, maar hij werkt juist ook door het woord heen. Oké. Die klik ik even door. Dit is de laatste vraag en dan ga ik mee afsluiten. Ik ben niet of al jullie vragen zijn beantwoord, maar het is ook een beetje tijd. Dus als je straks nog prangende vragen hebt, dan moet je maar even naar me toe komen. Hoe kan ik weten of het van God is? Is het niet van mezelf of van de duivel? Ik geef eigenlijk een aantal adviezen. denk, als God spreekt, of de aandrang van de geest, is dat duidelijk en helder. Je weet waar het over gaat. Soms kan het ook een proces zijn waarin iets duidelijk wordt. Het moet als het ware nog uitkristalliseren. God heeft geen haast. Als er druk op komt te staan of je voelt je heel erg opgejaagd en zo. Het moet nu gebeuren, want dan verloopt die datum en die deadline. Weet je, God heeft echt geen haast. Jeremia zegt voor mij, zij die geloven haasten niet. Is het in lijn met Gods woord? Dat wat je zegt of dat wat je moet gaan doen of dat wat je ervaart van wat God spreekt. Wordt God hierdoor verheerlijkt? Brengt het je dichter bij de Heer Jezus? Getuigt de Heilige Geest in je? Geeft het een toenemende mate van vrede? Dit vind ik ook belangrijk. Welke vruchten of gevolgen heeft het op lange termijn? Naar de toekomst toe. Welke impact, welke gevolgen heeft dat? Is dat een, niet van mag het veel kosten, want soms mag het ook veel kosten. Maar is dat iets geestelijks? Wordt daar iets, in welke akker zaaien? Vlees of geest? Waar gaan de vruchten groeien? Vlees of geest? En soms geeft God je de vrijheid om een keuze te maken. Welke auto moet ik kopen? Of waar moet ik gaan wonen? De Bijbel geeft ook adviezen over hoe je met je geld om moet gaan en welke kaders. Dus soms mag je ook gewoon een keuze maken. Raadpleeg broeders of zusters. Overleg eens van, joh, wat vind jij? Wat denk jij wat wijsheid is? Ik heb hier nog een aantal dingen van hoe God spreekt, welke woorden, welke elementen en hoe de duivel eigenlijk, de duivel die manipuleert en die poeft, die geeft je een schuldgevoel en die brengt je in het nauw en die brengt je in verwarring, die laat je op jezelf zien. Dat is hoe de duivel dat doet. Oké. We gaan afsluiten. Zijn er nog één of twee of een aantal vragen dat je zegt, ik wil het toch nog graag in de groep even gezegd hebben of gesteld hebben, die vraag? Ja?
Ja, we hadden ook nog kleine herinneringen over dat soms ons weg. Je voelt wel dat het ons weg is op dit weet, je hoort het stem, maar je weet niet de reden. En dat dan wel, ja, de reden weet je misschien tot over 10 jaar.
Ja.
Mensen wel die reden eigenlijk niet willen weten.
Ja. Ja, ja. Vind ik een goede vraag. Laten we nog eventjes stil blijven. Je zegt, je ervaart wel Gods stem, Gods weg, maar je weet niet de reden. Ik heb dat nog niet benoemd, maar Abraham werd door God geroepen, niet wetend waar hij komen zou. Uiteindelijk is het spreken van God en het verstaan van Gods stem, maar ook het gehoorzamen, ook een zaak van geloof. Soms vraagt God echt van ons een stap in geloof, in gehoorzaamheid, en overzien we het niet. En dat is wel lastig.